Goedemorgen. Ik wil met u gaan lezen uit Genesis 22. Ik ga het hele hoofdstuk met u lezen. Genesis 22, vers 1. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham, hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac, zijn zoon. Hij kloof de hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen we bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand en zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader, hij zei, zie, hier ben ik mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. En zo gingen zij beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere. Omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken. Als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Een hoofdstuk over een, ja, haast wel ultieme geloofstest. Een hoofdstuk eigenlijk ook heel erg belangrijk in de verlossingsgeschiedenis van God zelf. Met zijn volk Israël, maar ook met ons. Een hoofdstuk waar zoveel lagen in zitten en zoveel beelden en typen naar voren komen. Dat, ja, je kan hier, denk ik, best wel een aantal uren over spreken. Ga ik niet doen, maar ik ga op een aantal dingen in die ik heel mooi vind. God gaat testen. En dat is eigenlijk best wel heel bijzonder. Het is niet een test om te zien of Abraham in de hemel gaat komen of wat dan ook. Dat is allemaal geregeld. Maar God gaat het geloof van Abraham op de proef stellen. En eigenlijk, als je er even over nadenkt, wel op een best wel logisch moment. We zijn hier al best wel ver in de geschiedenis van Abraham. En als we naar vers 1 zouden gaan, dan staat er, en het gebeurde na deze dingen. Abraham heeft al van alles en nog wat gedaan, misschien niet zo uit geloof. Hij heeft een eigen zoon geproduceerd, Ismaël. Maar daar gaat het hier helemaal niet om. Hij heeft na lange tijd de zoon van de belofte gekregen. Isaac. Die is nu bij hem. En God gaat hem nu op de proef stellen. Waar zit je geloof? Waar zit je vertrouwen? Is dat in je zoon die je al hebt? Ben je die nog bereid om op te geven? Of ben jij echt, heb je je vertrouwen nu echt gesteld in mij? En in mijn verbond en in mijn liefde die ik naar jou al heb laten zien? God roept hem Abraham. Dat is de verbondsnaam die hij heeft gekregen van God. Hij heet eerst Abram en daarna Abraham, vader van vele volken. En nou moet hij die zoon, die enige, waaruit al die volken moeten worden gaan geboren worden, gaan offeren. En gaat hij daarin nog God vertrouwen? Het is al heel mooi, God roept en Abraham reageert meteen. Abraham herkent hem. Abraham herkent Gods stem. En zijn wij ook al zo ver in ons geloof dat als God spreekt, dat we zijn stem herkennen. Dat we weten, dit is God. Dat we weten, oké, nu gaat God spreken. Nu spreekt hij tot mijn hart. En God gaat dus hem nu testen. Kijken waar... Nou gaat mijn... Ja, gelukkig. Gaat hem testen van wat er nu echt in Abraham zit. Wat zal de rechtvaardige doen? Abraham was in Genesis 15 al rechtvaardig verklaard door God. Maar er is best wel iets heel bijzonders in dit stukje. Als u met me meegaat naar Jacobus hoofdstuk 2. Daar wordt dit stuk aangehaald. Jacobus 2 vers 20. Daar staat, maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Is Abraham, onze vader, niet uit werken gerechtvaardigd toen hij Isaac, zijn zoon, op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? En de schrift is vervuld die zegt, en Abraham geloofde God... En het is hem tot gerechtigheid gerekend en hij werd een vriend van God genoemd. God wil dit eruit halen. Is die rechtvaardigheid wat ik jou heb verklaard, wat je bent, gaat dat er ten alle tijde uitkomen, ook als ik je op de proef stel, met echt iets moeilijks? Want dit was zijn geliefde zoon. Dit is waarvoor Abraham eigenlijk uit zijn vaderland weg was gegaan. Dit was de belofte. En durf je dat nu over te geven, omdat God het zegt. Je bent rechtvaardig, maar doe je ook rechtvaardig. En dat is wat hij hier uit, ja, wat God naar boven gaat halen, juist in deze fase van zijn leven. We hebben allemaal te leren om te vertrouwen en dat geloof gaat steeds groeien en groeien. Mensen hebben dat nodig. En niet alleen wij mensen, en ik vond dat heel bijzonder, ik wil dat even aanstippen, dat staat in Hebreeën 5. Daar wordt het zelfs gezegd, daar ga ik even niet heen, maar dat onze Heer dat moest. Onze Heer moest ook leren gehoorzamen en vertrouwen. Als God roept, gaan wij. Als God vraagt, durven wij de grootste dingen in ons leven op te geven. En dan wil ik met u gaan naar Hebreeën 11, want daarin wordt wel iets al uitgelegd over hoe Abraham in het leven stond tijdens deze test. En dit is eigenlijk al heel mooi, geef ik al het grootste deel van de clue van dit verhaal weg, maar 11 vers 17. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen heeft, heeft zijn enige geborene geofferd. Tegen hem was gezegd dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. Zo ver ging het geloof van Abraham. Hij heeft het gewoon erover nagedacht. Hij overlegde bij zichzelf. Hij heeft daar gewoon in die zin bij... rustig over nagedacht. Als God dit vraagt, dat ik Isaac opoffer, dan komt hij weer tot leven. En zijn wij ook zo in ons geloof? Als God het onmogelijke vraagt, dat we weten, hij gaat het doen. Want hij vraagt het. En als er ik iets neer moet leggen waarvan ik zeker weet dat het van God is, dan weet ik dat het terugkomt. Want hij heeft het gezegd. Zijn wij in staat om net zoals Abraham te overleggen bij onszelf en op te vertrouwen dat God God is. En het onmogelijke kan doen. We gaan terug naar Genesis 22, om verder in deze hele mooie geschiedenis eigenlijk te gaan. De geloofstest is bijna eigenlijk al geslaagd en hij gaat al. En hij, als je vers 3 leest, dan staat erop: toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac, zijn zoon. Hij gaat meteen aan de slag. Geen vragen, moet dit nou, waarom nou nu en... We lezen ook niet van een overleg met zijn vrouw. Ja, misschien handig geweest om toch te overleggen met je vrouw, maar we lezen het niet. Ja, je gaat je zoon offeren. Ja, geen idee hoe dat huwelijk dan was. Maar hij gaat. Geen waarom. Geen vragen. Maar Abraham gaat gewoon op pad. En eigenlijk, waar gaat deze test ten diepste om? En dat eigenlijk laat vers 2 dat zien. God zegt: neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt. Isaac, ga naar het land. Deze test gaat over de vaderliefde. Is Abraham bereid die liefde die zo tot zijn zoon gaat ook los te laten voor God? Dit is een test van de liefde van de vader naar de zoon. En als we, er zitten een paar van die hele, ik vind dat hele mooie, ontroerende zinnetjes. Dit is de eerste van: neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt. En we komen dat een paar keer meer tegen. Er staat vers 12, wat de Heer dan ook zegt. En nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Of 16, ik zweer bij mezelf, spreekt de Heer, omdat u dit gedaan hebt en mij, uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Het is zo, die enige zoon waar Abraham van hield, daar wordt het nu op getest. En wat heel bijzonder is, dit is de eerste keer dat er wordt gesproken in de Bijbel over liefde. En vaak als de eerste keer iets genoemd wordt, wordt er een belangrijk concept en beeld neergelegd, waardoor de hele Bijbel heen, waar voor God het om draait. En bij liefde draait het dus bij God blijkbaar om de liefde van de vader tot de zoon. Hier in hoofdstuk 22 moet je je best doen om niet te zien de hemelse vader en zijn zoon. Daar gaat het hier natuurlijk ten diepste om. Abraham gaat iets doen wat een beeld is van wat God de Vader met zijn zoon zou gaan doen. De Vader en de Zoon zouden samen op weg gaan naar Golgotha. Voor u, voor mij, om dat te doen wat wij niet konden. Het is de liefde van de Vader die hier geopenbaard wordt en die Abraham laat zien. Dit is de Vader, de liefde voor ons. Een liefde die God de Vader tot het uiterste zou dwingen. Omdat hij ons zou redden. Omdat hij zo van u en mij houdt. Gaat hij tot het uiterste. Je offert je zoon gewoon niet. Hoe lief en aardig u ook bent. Ik zou mijn zonen niet voor u over hebben. Sorry, dat ben ik. Ik kan dat niet. Maar God kon dat wel. Want hij kent u en hij houdt zo vreselijk veel van u. En dat komt hier naar voren en dat is waar eigenlijk het over gaat. God gaat zijn zoon in de verre toekomst overgeven. Voor u en voor mij, terwijl God dit niet hoefde te doen. Maar hij deed het wel. En ik vind het een van die mooie zinnetjes, waarin we zo duidelijk zien dat dit een beeld van de Vader en de Zoon, de hemelse Vader en onze Heer is. Dat is bijvoorbeeld, ik ga het even voorlezen, Johannes 16, vers 32. Ik vind dat zo'n mooi stukje. Daar staat op het eind van Jezus' bediening. Even snel bijpakken. En heeft hij van alles uitgelegd en dan zegt hij, zie, de tijd komt en is nu gekomen dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u mij alleen zult laten. En toch ben ik niet alleen, omdat de Vader bij mij is. En als ik dan zo'n zin lees uit Genesis 22, vers 8, waarin staat, zo gingen zij beide samen. Dan is dat de Heer die wist dat zijn Vader bij zich was en met hem meeging. En hem niet alleen zou laten tot dat laatste moment. Totdat God de Vader zelf, als het ware, dat mes op zou heffen. De Heer was niet alleen. En zo zult u ook nooit meer alleen zijn. Als u in God gelooft, als u uw leven voor Jezus hebt neergelegd en hem vertrouwt, zult u nooit alleen zijn. Dan mag u weten dat u een Vader hebt die van u houdt. Dan mag u weten dat u een Vader hebt die tegen u zegt, wat ook in Lucas staat, in Lucas 3, ik lees het even voor, daar staat in 22, en er kwam een stem uit de hemel en die zei, u bent mijn geliefde zoon, in u vind ik mijn welbehagen. Dat is Gods uitspraak ook naar u. God vindt een welbehagen in u, hij houdt zo van u. Zoals hij van zijn zoon hield, van Jezus, zo houdt hij ook van u. En hij zal voor u altijd tot het uiterste gaan. Dit is wat we ook lezen bij het verhaal van de verloren zoon. Als de zoon terugkomt, dat die vader hem ziet en naar hem toe gaat en met innerlijke ontferming bewogen is. En naar hem toe gaat en hem knuffelt en kust en hem in die zin niet meer los wil laten, want zijn zoon is terug. God houdt van u. En dat is de boodschap van Genesis 22. Er gaat een hemelse vader in de toekomst komen die zijn zoon gaat offeren. En Abraham mag dat, ja, als ware laten zien. En ik denk heel praktisch dat deze vaderliefde iets is wat wij in deze tijd zo missen. Ik denk dat het heel praktisch is dat de vaders er vaak misschien niet zo zijn. En niet zo die liefde en aanwezigheid heel praktisch tonen aan hun kinderen. Er wordt veel van ons gevraagd. Maar God vraagt eigenlijk één ding aan u. En dat zeg ik tegen alle mannen die hier zitten, die kinderen hebben. Toon liefde. Toon aanwezigheid. Het is uw grote rol. Het is mijn grote rol. Doe dat. Want de vaderliefde is van wezenlijk belang. Een aanwezige vader, een vader die van je houdt, is van zo'n groot belang. Toon het. Altijd. Maar dat was het deel van de vaderliefde die naar voren komt. Maar dan gaan we verder. Want nu komt er een hele belangrijke vraag. En de vraag wordt gesteld door de zoon. Genesis 22, vers 6. Toen nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij nam het vuur en het mes in zijn hand en zo gingen ze beide samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham. En hij zei, mijn vader, en hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Waar is het lam? Waar is het lam? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer. Een cruciale vraag en een cruciaal antwoord in de verlossingsgeschiedenis die God voor zich ziet. Waar is het lam? En God zal dat zelf gaan regelen. Wij kunnen dat niet, maar God gaat dat doen. En we zien hier in vers 6, het gaat best wel, ja, het heeft zoveel, ja, het laat zoveel plaatjes zien ook wat God heeft moeten doen. Abraham legde het hout op Isaac. God legde als het ware door de mensheid het kruis op de schouders van Jezus. En hij moest gaan. Abraham zelf nam het vuur en het mes. God zelf zou zijn zoon gaan oordelen en wel gaan slachten als brandoffer. God zelf zou alle zonden van de mensheid op Jezus gaan leggen. De Vader gaat iets doen. De Vader gaat alle ellende, alle problemen, al uw en mijn fouten op Jezus leggen. En dat is wat we hier zien gebeuren. En Abraham is vol vertrouwen natuurlijk op dat moment dat het helemaal goed gaat komen. Maar God wist dat zijn zoon door de dood moest gaan. En dat het echt heel zwaar zou worden. En dat heeft hij voor u en mij gedaan. Dit offer moest gebracht worden. En we zijn hier in Genesis 22 al heel ver in de betekenis van het offer. Het offer wordt al een aantal keer genoemd in Genesis. Als u zou lezen, dan lezen we in Genesis 3 vers 21 dat God de eerste keer het offer brengt. En dat hij de vellen maakt voor Adam en Eva om hun naaktheid te bedekken. Dat was het eerste beeld wat in een offer ligt. Onze naaktheid, onze tekortkomingen moest bedekt worden door een ander. Daar spreekt het offer in eerste instantie van. En daarnaast zien we bijvoorbeeld bij Kain en Abel een offer wat geaccepteerd moet worden. Wat als ware al plaatsvervangend zal zijn voor de mensheid zelf. En we zien bij Noach dat er een offer wordt gedaan waarin God tevreden wordt gesteld. Waarin God rust vindt. Allemaal een brandoffer. En verder lezen we Abraham in de geschiedenis van Abraham zelf dat hij geregeld een altaar bouwde en God offerde. Het gaat steeds verder en hier lezen we het echte brandoffer waarin God zijn zoon neer gaat leggen. De openbaring gaat steeds stapje bij beetje verder. En we lezen hier dus echt God zelf die ervoor gaat er zorgen dat de relatie tussen hem en mensen hersteld gaat worden. En dan gaan we verder in vers 10. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. Hij zei, zie hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Net op tijd wordt de zoon van de belofte gespaard. Net op tijd. Abraham is glansrijk geslaagd voor zijn test. Hij was bereid om te gaan tot het uiterste. Om zijn belofte op het altaar te leggen, te binden. Ik snap niet hoe dat echt gegaan is. Dan sta je daar met je zoon en een altaar. En Isaac weet precies wat er gebeuren gaat. En hij ligt daar toch uiteindelijk op dat altaar. Ook Isaac laat hier iets zien. Een zoon die bereid is om het offer te gaan, te ondergaan. Omdat hij toch, denk ik, op zijn vader vertrouwt. Maar net op tijd redt God. En net op tijd heeft God inderdaad gezorgd voor een offerlam. Er zit daar een ram. God heeft het offer al lang vooruit gestuurd. God heeft al vooruit gezien en voor het offer gezorgd. En er zit daar een ram verstrikt in het struikgewas. De ram waar uiteindelijk de ramshoorn ook vandaan komt, de shofar. Waarin elk jaar het nieuwe jaar wordt ingeluid. Er komt een nieuwe fase, een nieuw jaar, een nieuw moment. Want God heeft verlossing gebracht door zijn zoon. Dat is wat er klinkt als de shofar geblazen wordt. Een heenwijzing voor het volk Israël dat Jezus komt. Maar voor ons een weten, Jezus is gekomen. Dus als u ooit weer de shofar hoort, er zijn mensen die er tegenwoordig ook vaak genoeg nog eens blazen, of als u in Israël bent. Het gaat over de verlossing van Jezus. Het plaatsvervangend offer. Dat mogen wij weten. Het lam, de ram die verstrikt was daar in het struikgewas, die kan Abraham nemen en offeren in plaats van zijn zoon. En dan gaan we verder. Vers 14. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Abraham liet zo merken wat in zijn hart was. Abraham gaf aan, op de berg van de Heer zal God er echt altijd in voorzien. Vertrouwen we daarin God? Dat is echt de wezenlijke vraag. Als het moeilijk is, als het tegen zit, als er onmogelijke omstandigheden zijn waarvan we menselijk denken, hoe gaan we dit in hemelsnaam oplossen? Vertrouwen wij God erop dat hij altijd zal voorzien? Ook als wij de uitkomst niet weten. Abraham wist niet dat daar een ram in het struikgewas zou zitten. Maar hij wist wel, God zal altijd voorzien. En dan in vers 16 ga ik naar de afronding. Daarna, vers 15. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei, ik zweer bij mezelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij, uw zoon, uw enige niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken. Als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is, uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Deze daad van gehoorzaamheid van Abraham. De tekst lijkt te suggereren, als hij niet was geslaagd, hoe was de verlossingswerk dan gelopen? Maar op basis van zijn gehoorzaamheid gaat het verlossingswerk door. Op basis van zijn gehoorzaamheid staat er, in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Dit is de heenwijzing naar Jezus. Omdat hij gehoorzaam geweest is, zou je het haast zo kunnen zeggen, kon God zijn zoon geven. Omdat een mens bereid was om zijn zoon op te geven, had God als ware, ja, als een mens dat al kan, dan zal ik voor de mensen mijn zoon geven. Abraham gehoorzaamde. Abraham in zijn geloof gehoorzaamde de stem van God. En in die zin, of het helemaal klopt, maar daar lijkt het wel op heen te wijzen. Maar Abraham, ja, omdat hij gehoorzaamde, had dat zo'n effect. Wat voor een effect zal het hebben als God iets tegen u zegt? En je doet het. Hoeveel generaties daarna zal het nog effect hebben? Wat voor een impact zal het hebben op de wereld of de mensen om u heen? Ons leven is niet maar misschien 70, 80 jaar waarvan we kunnen genieten. Ons leven behoort impact te maken hier op deze aarde. En als God ons roept, doe alsjeblieft meteen, zonder vragen, wat hij vraagt. En ga. En wie weet, wordt er over een aantal jaar gewoon nog over uw geloofsdaad gesproken. En dan als afronding, daaruit blijkt in vers 19, ik vind hem zo met zo'n kort zinnetje, daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Hij had beloofd, ik kom terug met mijn zoon en dat is ook zo. Ik wil voor u bidden en dan ben ik klaar. Vader, ik dank u wel dat u bereid was uw zoon te laten gaan. Vader, uit de grond van mijn hart, Vader, ik snap niet dat u zoveel liefde voor mij heeft, dat u uw zoon gaf, maar ik dank u wel. Het is niet meer dan we kunnen zeggen. En Vader, ik bid u zo voor deze gemeente, voor deze mensen die ook door de geloofsdaad van Abraham uiteindelijk in Jezus konden gaan geloven. Vader, ik dank u en ik bid u voor deze mensen. Zegent u ze. Helpt u ze in elke moeilijkheid waar ze doorheen gaan. En Vader, opent u hun hart, dat ze mogen begrijpen en steeds weer mogen zien dat u als papa van hun houdt. Amen.